Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Ook vandaag lezen we verder in het boek Zacharia. In hoofdstuk 11 hebben we gezien dat Zacharia 2 keer als herder op moet treden. Hij begint als goede herder en laat daarmee een beeld zien van de Heere, de goede herder. Maar als het volk niets van deze herder wil weten, laat de herder hen over aan de leiders van hun eigen keuze. Bijzonder is wel dat er toch een groepje mensen is dat let op de profeet. Zij beseffen dat hij een woord van God spreekt. Het is alsof deze mensen er in dit hoofdstuk even uitgelicht worden. De meeste mensen verwerpen de herder, maar hij ziet ook dat het groepje hem trouw blijft, ondanks wat anderen zeggen. Zij letten op de woorden van God. Dan krijgt de profeet Zacharia voor de 2e keer opdracht om als herder op te treden en de kudde te weiden. In dit voorbeeld gaat het niet om de Heere als de goede herder. Hier zien we een herder die zich niet echt om de kudde bekommert. Hij treedt op nadat de goede herder het herderschap over zijn kudde heeft neergelegd. Deze tweede herder wordt een dwaze herder genoemd. Dwazen in de Bijbel zijn mensen die geen rekening houden met God, die denken dat God niet bestaat. De herder die Zacharia moet uitbeelden is zo'n herder. De lijnen uit Zacharia 11 lopen langs verschillende perioden in de geschiedenis. Allereerst langs zijn eigen tijd, maar we lezen er ook een verwijzing in naar de tijd van de Heer Jezus, die als goede herder zijn leven gaf. De 30 zilverlingen die Judas kreeg voor zijn verraad, worden hier al voorzegd. De volledige vervulling van deze profetie vindt echter aan het eind van de tijd plaats. Daar loopt het op uit. Het andere was slechts voorspel, hoe ingrijpend op zichzelf ook. In die donkere tijd aan het einde van de tijd zal er een ander zijn die als herder naar voren komt. De slechte herder is de duistere figuur van de antichrist, die van zichzelf zegt dat hij de Christus is. Hij zal erop lijken, net als in Openbaring 13, waarvan het beest uit de aarde wordt gezegd dat het eruit zag als het lam, maar sprak als een draak. In zijn optreden lijkt de slechte herder echter in niets op de goede herder. Hij is de grote tegenhanger. We gaan nu verder in Zacharia 12.
In de vorige uitzending hebben we al een begin gemaakt met Zacharia 12. We zagen ook dat Zacharia 12 tot en met 14 profetieën bevatten die verbonden zijn met de eindtijd en de tweede of laatste komst van de Heer Jezus Christus. Met de profetieën in Zacharia 12 tot en met 14 spreekt de Heere van de vernietiging van de vijanden van Israël, van de zuivering van zijn volk en van Gods koningschap over de hele wereld. In Zacharia 11 toonde de Heere door de profeet Zacharia dat Israël de ware herder, degene die zijn leven gaf voor de schapen, had verworpen. In feite werd hij voor de prijs van een slaaf verkocht voor 30 kleine zilvermuntjes. Toch is de verlossing van de mensheid niet verworven met zilver en goud, maar met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Maar wat een vernedering voor hem, dat hij werd verraden voor de prijs van een slaaf. De heiland zei tegen de mensen in Jeruzalem, toen hij op aarde was, in Johannes 5, vers 41 tot en met 47, eer van mensen vind ik niet belangrijk, omdat ik weet hoe u bent. U hebt de liefde van God niet in u. Ik ben gekomen om mijn Vader te vertegenwoordigen, en u ontvangt mij niet. Maar wie uit zichzelf komt, zult u wel ontvangen. U vindt het zo belangrijk wat de mensen van u zeggen, dat u vergeet dat het erom gaat wat God van u denkt. Daarom kunt u niet in mij geloven. Denk maar niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Dat doet Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. maar u hebt hem niet echt geloofd. Anders zou u mij ook geloven. Mozes heeft immers geschreven dat ik zou komen. Als u niet gelooft wat hij heeft geschreven, hoe zult u dan geloven wat ik zeg? Bij de woorden, maar wie uit zichzelf komt, zult u wel ontvangen, daarbij moeten wij denken aan de woorden van Zacharia in Zacharia 11, vers 17. Aan de waardeloze herder die zijn schapen in de steek laat. De herder die wordt geïdentificeerd als de antichrist, de waardeloze herder, gaat zorgen voor een grote verdrukking. Hij zal zich voorstellen en de mensen zullen hem aannemen. Maar het gevolg zal zijn dat Jeruzalem het middelpunt van de wereldgeschiedenis zal worden. De stad Jeruzalem zal worden aangevallen door de legers uit de volken en aangevoerd worden door de antichrist. Maar zij zullen worden vernietigd en Jeruzalem, Juda en Israël zullen worden bevrijd. Zoals we in de vorige uitzending al aangaven, zijn de laatste drie hoofdstukken van het Bijbelboek Zacharia ook belangrijk, omdat er met betrekking tot de uitleg en interpretatie zoveel verschillen zijn. Met niet één profeet wordt met betrekking tot de uitleg zo willekeurig omgesprongen als met de profetieën van de profeet Zacharia. Zijn profetieën kunnen niet uitgelegd worden als slaande op de terugkeer van de Israëlieten uit de Babylonische ballingschap, omdat Zacharia optrad na de ballingschap. Daarom zijn voor uitleggers die Israël in het graf van de volken willen houden, de hoofdstukken 3, 5, 6, 8 en 9 tot en met 14, harde noten om te kraken. Om een paar voorbeelden te noemen. Zacharia 9 vers 9 wordt door de meeste Bijbeluitleggers letterlijk genomen en slaat op de nederige intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Maar de volgende verzen, die van zijn heerlijke verschijning en regering over Israël en de hele aarde, worden door veel Bijbeluitleggers verzwegen of vergeestelijkt. Zacharia 11 vers 12 wordt door veel uitleggers gezien als een letterlijke profetie van de 30 zilveren munten waarvoor Jezus werd verraden. En Zacharia 11 vers 13 als een letterlijke voorzegging van de koop van het land van de pottenbakker als begraafplaats voor vreemdelingen die in Jeruzalem stierven. We zien het ook bij Zacharia 12 vers 10. Uitleggers zijn het erover eens dat het een letterlijke voorzegging is van de speersteek in de zij van Jezus. Ook Zacharia 13 vers 7 wordt letterlijk verklaard en gezien als een vervulling van Matteüs 26 vers 31, waar de leerlingen van Jezus allemaal vluchten. We lezen in Zacharia 13 vers 7, word wakker, zwaard, en keer u tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb, zegt de Heere van de hemelse legers. Sla de herder neer en jaag zijn schapen uiteen. Ik keer mij tegen de lammeren. Vanuit deze voorbeelden zouden wij verwachten dat Zacharia 11 tot en met 14 naar dezelfde letterlijke uitleg zou worden verklaard. Maar helaas, dat gebeurt niet. Het lijkt erop dat sommige uitleggers tot geen prijs de verzen over Israël naar dezelfde letterlijke uitleg willen verklaren. Zouden zij dat wel doen, dan moeten zij de terugkeer en de bekering van Israël aanvaarden en leren. Helaas heeft de vergeestelijking van profetieën de Bijbelse exegese veel kwaad gedaan. De kerk is niet in plaats van Israël gekomen. Wie niet gelooft aan de letterlijke vervulling van de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Zacharia, komt tot de meest verwrongen en dwaze uitleggingen. Na een strafaankondiging over de slechte leiders volgt een samenvatting van al het voorgaande, in een perspectiefgevende beschrijving van Gods woorden over Israël. De Heere zal Israël terugbrengen naar het beloofde land. Dat Israël is een door oordelen heen tot God bekeerd Israël. Dan zal Jeruzalem van alle kanten worden aangevallen. maar de Heere zal hen op een wonderlijke manier bevrijden. Dan zal de Messias, koning Jezus, over Israël en de volken regeren, en zal Israël tot zegen voor de volken zijn. De Heere zal Israël gebruiken voor de uitvoering van zijn oordeel, over allen die niet willen dat Christus koning over hen zal zijn. Uiteindelijk zal het uitlopen in een met alle volken, inclusief Israël en Gods hele schepping, eeuwige theocratie, waarin Christus het koningschap zal overdragen aan God de Vader. Zo loopt de profetie van Zacharia, en daarmee al de profetieën in de Bijbel, eerst uit in de regering van Christus, om daarna met haar te eindigen in de theocratie, de regering van God de Vader. Zacharia 12 vers 1 tot en met 3. Dit is het lot van Israël, zoals is aangekondigd door de Heere, die de hemel heeft uitgespannen en de fundamenten van de aarde heeft gelegd, en de geest van de mens in hem heeft gelegd. Ik zal Jeruzalem en Juda als een beker wijn laten zijn, waarvan de volken rondom beneveld zullen raken. Zij zullen Jeruzalem belegeren, en ook de overige steden van Juda. Jeruzalem zal een zware steen zijn, die als een last op de wereld ligt. Al zullen alle volken ter wereld zich verenigen in een poging haar te verwijderen, toch zullen zij allemaal door haar worden verpletterd. Zacharia 12 gaat over de laatste belegering van Jeruzalem en de opheffing daarvan. In de Hebreeuwse vertaling zijn de eerste woorden van vers 3 en te dien dagen. De uitdrukking wordt in Zacharia 12 7 keer gebruikt en is een verwijzing naar de dag van de Heere. Bij de bespreking van de Bijbelboeken Jesaja, Joël, Amos en Obadja zijn we de woorden regelmatig tegengekomen. We vinden de uitdrukking ook in Maleachi. We lezen een aantal teksten uit het Oude Testament die naar de dag van de Heere of de tijd van de Heere verwijzen. In Jesaja 13 vers 6 tot en met 13 lezen we: jammer, want de tijd van de Heere is nu gekomen, de tijd dat de Almachtige u verwoest. Uw armen zijn verlamd door angst, de moedigste harten smelten en zijn bang. De angst grijpt u met pijnlijke scheuten, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. U kijkt elkaar radeloos aan, de schrik staat op uw gezicht te lezen. Want kijk, de dag van de Heer is in aantocht, de vreselijke dag van zijn verbolgenheid en vurige toorn. Het land zal worden vernietigd, evenals alle zondaars. De hemelen boven hen zullen donker zijn, de sterren, de zon en de maan zullen geen licht geven. En ik zal de wereld straffen voor haar kwaad, alle inwoners voor hun zonde. Ik zal de arrogantie van de trotse man en de hooghartigheid van de rijken neerslaan. Mensen zullen schaars zijn als goud, zeldzamer dan het goud van Ophir. Want ik zal de hemelen door elkaar schudden in mijn vreselijke toorn, en de aarde zal van haar plaats worden gebracht. Joël 2 vers 1 en 2. Blaas op de trompet in Jeruzalem, sla alarm op mijn heilige berg, laat iedereen beven van angst, want de dag van de Heere komt dichterbij. Hij breekt bijna aan. Het is een dag van dikke duisternis, donkerheid en zwarte wolken. En wat een reusachtig leger! Het overdekt de bergen, alsof het morgenrood zich erover verspreidt. Nog nooit heeft men zoiets gezien, en zoiets zal ook nooit meer worden gezien in alle komende generaties op deze aarde. En in Joël 2 vers 10 en 11 lezen we: de aarde beeft voor hun komst en de hemel trilt van angst. De zon en de maan worden verduisterd en de sterren verbleken. De Heere laat zijn stem horen. Hij trekt op aan de spits van zijn leger. Het is een enorme troepenmacht en deze gehoorzaamt zijn bevelen. De dag van de Heere zal een verschrikkelijke, huiveringwekkende dag zijn. Wie kan hem verdragen? Vervolgens lezen we verder in Joël 2, vers 29 tot en met 31. Ik zal mijn geest ook uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen, en ik zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Heere aanbreekt. In Joël 3, vers 14 tot en met 16 schrijft de profeet: massa's mensen wachten in het dal op hun vonnis, want de dag van de Heere komt eraan in het dal van het oordeel. De zon en de maan zullen worden verduisterd en de sterren zullen verbleken. De Heere brult uit Sion en laat zijn stem in Jeruzalem weer klinken, zodat de hemel en de aarde beven. Maar voor zijn volk Israël zal de Heere een toevluchtsoord zijn, een veilige vesting. Amos 5, vers 18 tot en met 20. U zegt: kwam de dag van de Heere maar, want dan zou God ons van al onze tegenstanders bevrijden. Maar u hebt geen idee wat u vraagt, want die dag zal geen licht en voorspoed, maar duisternis en vervloeking brengen. Wat zal die duisternis vreselijk voor u zijn? Er zal geen straaltje vreugde of hoop te bespeuren zijn. Op die dag zult u zijn als een man die wordt achtervolgd door een leeuw en op zijn vlucht een beer ontmoet. Of als een man in een donkere kamer die tegen een muur leunt en dan zijn hand op een slang laat rusten. Ja, de dag van de Heere zal een donkere en uitzichtloze dag voor u zijn. En Obadja 1, vers 15. Binnenkort zal de Heere een oordeel vellen over alle heidense volken. Wat u Israël hebt aangedaan, zal u nu zelf overkomen. U krijgt uw verdiende loon. En in Sophania 1, vers 7 lezen we: wees stil, in de aanwezigheid van de oppermachtige Heere, want de dag van de Heere breekt snel aan. Hij heeft voorbereidingen getroffen voor de grote slachting van zijn volk en hen die dat zullen uitvoeren al uitgekozen. Vervolgens lezen we in Sophania 1, vers 14 en 15: de grote dag van de Heere breekt spoedig aan. Hij komt snel dichterbij, dan zullen zelfs de dapperste mannen het uitschreeuwen. Die dag is een dag van Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. Ten slotte Maleachi 4, vers 5: en voordat die grote ontzagwekkende dag van de Heere aanbreekt, zal ik u nog de profeet Elia sturen. De woorden de dag van de Heere is een belangrijke uitdrukking. In het Bijbelboek Zacharia komen de woorden in verschillende variaties wel 18 keer voor. We vinden de uitdrukking niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. In Handelingen 2 vers 20 en 21 lezen we: de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Heere aanbreekt. Dan zal ieder die de naam van de Heere aanroept, gered worden. En in 1 Korintiërs 1 vers 8: hij zal u tot het einde toe staande houden, zodat er op zijn grote dag niets op u zal zijn aan te merken. En in 2 Korintiërs 1 vers 14 lezen we: ik zou het fijn vinden als u begreep, zoals u ten dele ook doet, dat u trots op ons kunt zijn, net zoals wij op u trots zullen zijn op de grote dag als ons Heer Jezus terugkomt. Filippenzen 1 vers 6: ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat hij onder u begonnen is, zal voltooien. En in Filippenzen 1 vers 10 en 11: ik wil dat u scherp kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver zijn, zonder dat er iets op u aan te merken is, en zal uit heel uw doen en laten blijken dat u, dankzij Jezus Christus, Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden. En verderop in Filippenzen 2, vers 16, want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen en die de mensen het woord voorhouden dat het leven geeft. Dan zal ik mij, op de dag dat Christus terugkomt, erover kunnen verheugen dat al mijn werk onder u niet voor niets is geweest. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 lezen we verder, u weet immers dat de grote dag van de Heere geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. En verder in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 en 2, wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem betreft, broeders en zusters, vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de Heere er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie of een bepaalde uitspraak of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. We lezen verder in 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 12. De grote dag van de Heere komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door vlammen smelten. Ten slotte lezen we in Openbaring 16, vers 14, het waren duivelse geesten die opmerkelijke dingen deden. Zij gingen alle koningen van de aarde langs om hen bijeen te brengen voor de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. De dag van de Heere wordt in de Bijbel beschreven als een dag van ongekende rampen voor hen die Christus verwerpen. Maar de Heere verlost zijn volk uit de hand van al zijn vijanden. We lezen verder in het Bijbelboek Zacharia. Zacharia 12, vers 4. Op die dag, zegt de Heere, zal ik hun paarden in verwarring brengen en hun ruiters krankzinnig maken. Want ik zal waken over Juda, maar al haar vijanden blind maken. Dat de Heere zijn volk verlost uit de hand van al zijn vijanden, wordt in vers 4 nog eens onderstreept op een andere manier. Het is de Heere die voortdurend voor zijn volk strijdt. Hij zal al haar vijanden blind maken. In blinde woede, in blinde haat stormen de vijanden op Gods volk aan. De beschrijving doet denken aan de paarden en ruiters van de farao bij de Rode Zee en aan het leger van de Assyriërs voor de poorten van Jeruzalem in de dagen van koning Hiskia. Ze zijn zo blind dat ze het gevaar niet onderkennen en niet in staat zijn hun ondergang te ontlopen. We lezen in Exodus 14, vers 28, het water bedekte het pad en de strijdwagens en ruiters. Niemand van het Egyptische leger overleefde het. Bij zo'n aanstormend leger van paarden en strijdwagens zal Gods volk de schrik om het hart slaan, zoals in die nacht bij de Rode Zee. Dan is er geen houden meer aan. Maar in het holst van de nacht en in de diepte van de zee heeft de Heere zijn ogen open over zijn volk. Hij ziet hen en laat hen niet omkomen. In Psalm 68, vers 21 lezen we, die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt. De oppermachtige Heere bewaart ons voor de ondergang. De Heer Jezus zegt hetzelfde tegen Petrus na zijn belijdenis in Matthäus 16, vers 16, waar Petrus zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. De heiland zegt in Matthäus 16, vers 18 en 19, waar we lezen, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk van de hemelen. Hoe de storm ook mogen woeden in het leven van een gelovige of in de christelijke gemeente, de poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. Met gemeente wordt hier niet een aardse instelling bedoeld, maar het messiaanse volk van God, dat uit alle ware gelovigen bestaat. Deze gemeenschap wordt als een gebouw van God door Jezus, de bouwmeester, gebouwd. De poorten van het dodenrijk is een beeldspraak voor de onderwereld, de Hades. De uitspraak van Jezus wordt verschillend uitgelegd. Sommigen zien de poorten van het dodenrijk als een synoniem voor poorten van de dood. Jezus stelt dan dat de dood met al haar macht geen einde kan maken aan de messiaanse gemeenschap. De kerk zal blijven bestaan tot aan het einde van de wereld. Anderen wijzen erop dat we hier vanuit een joods-apocalyptische context in de eerste eeuw eerder moeten denken aan dat deel van de onderwereld dat bevolkt wordt door goddeloze, demonen en kwade machten. Dan zegt Jezus in Matteüs 16 dat het deze machten uit de onderwereld, die in de laatste dagen vanuit het dodenrijk de heiligen zullen aanvallen, niet zal gelukken de messiaanse gemeenschap te vernietigen. De dagen zullen boos worden en de tijden zwaar. Maar ze zullen de stad van God, het volk van God en zijn kinderen niet overweldigen. In de schuilplaats van de Allerhoogste is veiligheid. De inwoners van Jeruzalem worden beschermd, maar zij niet alleen. Zacharia 12 vers 5, dan zullen de leiders van Juda bij zichzelf zeggen, de bevolking van Jeruzalem heeft kracht ontvangen van de Heere, van de hemelse legers, hun God. We krijgen de indruk uit de verzen 5 tot en met 7, dat er in de dagen van de profeet Zacharia een zekere tegenstelling of rivaliteit was gegroeid tussen de inwoners van Jeruzalem en de bewoners van het koninkrijk Juda. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Zacharia 12, vers 6 tot en met 14.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.